Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
2022 was een ingrijpend jaar waarin de toekomst van werk vorm begon te krijgen. Enorme krapte op de arbeidsmarkt dwingt directies om het werkgeluk van hun medewerkers op de strategische agenda te zetten. En ook onze manier van werken is onder invloed van de coronapandemie blijvend veranderd. Minder bij elkaar en meer voor een scherm. In deze aflevering van PeoplePower ga ik met 5, jawel, je hoort het goed, 5 experts op zoek naar de veranderingen die werk het afgelopen jaar heeft ondergaan en wat dat betekent voor het komende jaar. Mijn gasten zijn Tanja van der Lippen, hoogleraar sociologie, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie, ja, het wordt nog steeds mooier, want de experts die stapelen elkaar op. Thomas Martens is de gast, medewerker kennisvalorisatie en eigenlijk de man die de Future of Work Hub bij elkaar houdt. Eva Knies, hoogleraar strategisch human resource management en Hajo Reijers, hoogleraar Business Process Management en Analytics. Allemaal van de Universiteit Utrecht en allemaal te gast in de studio. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Zo, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, we hebben zoveel mensen dat we niet genoeg microfoons hebben zelfs. Dus dat is echt een feest. En zoveel kennis in huis. Dus daar gaan we mooi gebruik van maken. Eva Knies, Joop Schippers en Hajo Reijers, allemaal nu achter de microfoon, zodat jullie weten wie jullie horen. Ja, laten we het eerst hebben over de arbeidsmarkt. We hebben jullie gevraagd om even terug te kijken over 2022 en te zeggen van nou, wat valt nou op? Waar moeten we het over hebben als we terugkijken en vooruitkijken? En deze die kwam er bij jullie, alle drie kwam die er heel erg uit. Nou Joop, volgens mij, dit is jouw thema, de arbeidsmarkt.
Ja, ik denk
ja, dat wel. Los van dat het krap is, wat valt er nog voor moois aan toe te voegen?
Ik denk dat het bijzondere van 2022 is dat iedereen dit langzamerhand ook een beetje door begint te krijgen. En dat mensen ook doorkrijgen dat dit structureel is. Dat dit niet zomaar iets is wat nu eventjes aan de orde is en over een jaar of over 2 jaar weer verdwenen is. Maar dat we hier echt langdurig mee te maken gaan krijgen. En dat betekent dat langzamerhand, wat mij betreft allemaal nog veel te langzaam, maar er ook gedacht gaat worden van goh, wat moeten we de komende jaren structureel gaan doen op de arbeidsmarkt?
Ja.
En dat is winst wat mij betreft.
En nou sluimert er ook een recessie. Gezien de oorlog in Oekraïne, inflatie, alle andere dingen die er spelen. Gaan we dan weer last krijgen van een ruime arbeidsmarkt? Of voorspel jij dat die er nooit meer gaat komen?
Nou, nooit is een heel groot woord.
Ja, dat is wel een groot woord.
Zeg nooit, nooit.
Stomme vraag van een wetenschapper.
Er zou door conjuncturele bewegingen best de komende jaren nog wel eens een keer weer een dipje kunnen zijn. Dat we geen 300.000 werklozen hebben, maar misschien wel weer een keer 400.000 werklozen. Maar de onderliggende trend is krapte. De onderliggende trend blijft dat de instromers op de arbeidsmarkt, dat die niet voldoende zullen zijn om de uitstromers te compenseren.
Ja.
En dat betekent dus dat je, nou ja, of je krijgt een tekort, of je moet uit een andere bron gaan putten om dat tekort aan te vullen. Maar dat kan af en toe per jaar een beetje wisselen. Maar dit is wel het grondpatroon voor de komende 2 decennia.
Ja, dat is wel interessant even. Want als ik de gemiddelde HR-afdeling doorkijk en ik kijk hoe de processen in elkaar zitten van het aannemen van nieuwe mensen, dan zijn die allemaal ingericht op een ruime arbeidsmarkt. Namelijk meerdere kandidaten. Het hele proces zit zo in elkaar.
Dat klopt. Dit is een hele omschakeling. En eigenlijk zie je ook op 2 manieren de effecten daarvan. Dus zowel de tekorten die je in bepaalde sectoren ziet. Zorg, onderwijs staan daar met stip op 1. Maar tegelijkertijd zien we ook al dat het soms moeilijk is vervanging bij ziekte te regelen. En dan wordt het een soort zelfversterkend effect. Omdat je de taken toch uitspreidt over zittende mensen die daarmee drukker krijgen. Dus het wordt alleen maar belangrijker om veel personeel te krijgen. En dat is even wennen voor werkgevers dat er niet stapels met brieven komen.
Wat heb je gezien het afgelopen jaar? Dat er daardoor in, zeg maar, in jouw vakgebied, hè, het HRM, wat voor trends zie je het afgelopen jaar daarin gebeuren die echt anders zijn door die arbeidsmarktkrapte?
Ik denk dat het in de werving zit, dus dat daar veel meer in geïnvesteerd moet worden. En tegelijkertijd ook dat er meer wordt gedaan aan onboorden en het vasthouden van nieuwe mensen. Want dat kost ook veel geld voor organisaties. Dat mensen binnen 1 of 2 jaar de organisatie en soms al de sector weer verlaten. Dus daar wordt meer in geïnvesteerd.
Ja, en zie je dan al, hè, want dat vind ik het misschien het meest schokkende wat er aan het gebeuren is, dat je... Ja, dat het echt een ander perspectief vraagt van het kijken naar mensen. Hè? We hebben natuurlijk die grappige bedoelde Randstad reclame gehad, waarbij de werkgevers in hun pakken gingen solliciteren bij iemand op sneakers en een hoodie. Ja, dat is natuurlijk wel de kanteling die er plaats aan het vinden is. Dat de macht ergens anders komt te liggen.
Ja, en dat vraagt ook niet vacatures die al helemaal gepolijst zijn, maar meer ruimte voor werknemers om te craften, te kijken hoe stel ik mijn takenpakket samen, aansluitend bij mijn wensen, behoeften, bij mijn capaciteiten. En dat minder kant en klaar zal moeten zijn, maar ook meer in overleg met medewerkers zelf.
Ja, en Joop, zie je dat nou breder al? Hè? Want de arbeidsmarkt is natuurlijk ook een heel construct die we bedacht hebben met sociale partners en alles erop en eraan. Alle instituten die eraan hangen. Zie je daar ook dat ze al anders zijn gaan kijken omdat die krapte op de arbeidsmarkt structureel gaat worden of is?
Je ziet vooral, je hoort vooral dat er veel over gepraat wordt. Van we moeten het anders gaan doen. En we kunnen ons niet meer veroorloven om het zo te doen zoals we het de afgelopen 40 jaar gedaan hebben. Maar voordat dat ook echt doorgedrongen is in de haarvaten van organisaties. En ook gewoon op afdelingsniveau een HR-medewerker bij het uitdoen van een vacature tegen de manager zegt van ja, maar je moet niet en dit een schaap met 5 poten vragen, want die zijn er niet meer. Dus formuleer het op een andere manier. Zeg dat je bij wijze van spreken ook mensen die aan 3 van de eisen voldoen, dat die binnen kunnen komen. En dat je dan met zo iemand aan de slag gaat om te kijken wat die eventueel binnen de organisatie zou kunnen doen. Eventueel met welke toevoegingen in termen van scholing, wat ervaring opdoen enzovoort. Dat zeggen we dus wel tegen elkaar. En er worden ook regelmatig allerlei studiedagen, congressen, symposia gehouden waar dit wel aan de orde komt. Maar voordat dit ook echt de praktijk is. Bedoel, dit is natuurlijk, wat net al even aan de orde kwam, iets van meer dan een halve eeuw hebben werkgevers zich op een bepaalde manier kunnen gedragen. Waren er altijd wel volop mensen beschikbaar. En kon je dus ook makkelijk zeggen van jij niet, jij niet, jij niet. En dan was er uiteindelijk toch wel één die wel. Ja, bedoel, nu heb je alleen maar mensen die eigenlijk anders niet in aanmerking zouden komen. En daar moet je nu toch, zul je het als werkgever mee moeten doen.
Ja. Ja, dus eigenlijk de war for talent. Wordt nog eens verkeerd gezegd. We zijn niet in oorlog met talent, maar we zijn in oorlog om dat talent weg te kapen bij elkaar. Die is nu echt losgebarsten, zou ik kunnen zeggen.
Ja, en vooral ook denk ik talent wat anders überhaupt niet in aanmerking kwam. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in Nederland, en de getallen variëren daarover, maar zeg maar even een miljoen mensen wat aan de kant staat. Mensen die in de bijstand zitten, mensen die eerder uitgestroomd zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Mensen met een beperking die allemaal niet meedoen.
Ja, vluchtelingen.
Maar die allemaal een productiviteit hebben die groter is dan 0. En bij sommige mensen is die maar een heel klein beetje groter dan 0. En naarmate dat maar een kleiner beetje is, is het moeilijker om die mensen in te zetten. Maar er zijn ook mensen die van alles en nog wat zouden kunnen. Als de omstandigheden in de organisatie maar zodanig werden aangepast dat zij ook mee kunnen doen.
Ja. Hajo, jij had hem ook op het lijstje gezet. Ik wil het hierover hebben, over die arbeidsmarktkrapte. Jij houdt je bezig met technologie. Dus jij bent al regelmatig in de uitzending geweest als het ging over dingen van hoe kunnen mensen vervangen worden of in ieder geval samenwerken met robots, met AI. Wat betekent die arbeidsmarktkrapte voor jouw vakgebied?
Ja, heel eerlijk gezegd is die krapte voor het vakgebied van de IT is dat een enorme aanjager. Je ziet dat organisaties die tijdens de coronapandemie eigenlijk noodgedwongen naar IT-oplossingen moesten gaan kijken. Denk aan hoe we eigenlijk allemaal ook achter Zoom-schermen hebben gezeten. Digitale oplossingen om toch maar het werk door te laten gaan.
Ja.
Hebben moeten investeren in technologieën om bijvoorbeeld beter op de hoogte te blijven van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. in hele grote productieprocessen. Je ziet dat al die interesse die toen eigenlijk op is gekomen, dat die nu eigenlijk heel goed van pas komt. Omdat, wat eerder aan de orde kwam, als je niet kunt werken aan het aanbod op de arbeidsmarkt, dan kun je misschien wel kijken, gebruik maken van IT, van kun je dan niet de vraag naar arbeid, kun je dat niet veranderen, verminderen? En daar speelt IT een grote rol. Je ziet dat veel organisaties die dus schoorvoetend eigenlijk meer kennis hebben gemaakt met IT, nu ook wel zien dat er eigenlijk allerlei oplossingen zijn die ervoor zorgen dat je werk dat voorheen door mensen werd gedaan, dat je makkelijk kunt automatiseren. En dat is een proces dat is natuurlijk al heel lang aan de gang. Maar ik zie dat dat nu zal accelereren. Ik kan het ook zien op congressen en aan vragen die we krijgen, dat de organisaties eigenlijk over alle sectoren heen ontzettend op zoek zijn naar hoe kunnen wij eigenlijk werk dat we voorheen door mensen lieten doen, hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat anders organiseren? Hoe kunnen we dat door software robots bijvoorbeeld laten doen?
Het grappige is natuurlijk dat we een aantal jaar geleden diezelfde discussie langs hoorden komen. Van ja, als dat allemaal gaat zoals voorspeld wordt door alle futurologen, dan hebben we straks te weinig werk. En dan moeten we het werk gaan verdelen alsof het een schaarste vraagstuk is. Ja, en nu jaagt zeg maar de schaarste van mensen, jaagt juist het zorgen dat er minder mensen nodig hebben aan.
Ja, het klopt. Het is trouwens een hele lange en interessante discussie. Of of we er ooit toe zullen komen, of we de mensen helemaal weg zullen kunnen automatiseren. Dat lijkt er niet op. Het lijkt er eerder op dat in allerlei studies dat, ook al gaan we meer informatietechnologie gebruiken, dat we daardoor wel nieuwe soorten werk creëren. Dat is eigenlijk een patroon dat je eigenlijk over de laatste 150 jaar ziet. En natuurlijk, dat geeft geen garanties over hoe het zal verlopen. Dus in die discussie denk ik niet dat IT de mensen volledig zal vervangen. Maar voor een hele lange tijd, voor die komende decennia die Joop eigenlijk al noemde, zullen we daar echt wel intensiever gebruik van moeten maken.
Ja. Ik zag laatst, was deze week volgens mij, of vorige week natuurlijk, Alexander Klupping bij Op1, die zelf nogal shocked was. Ik ben natuurlijk weer de naam vergeten, want ik schakelde eigenlijk te laat in. Wat natuurlijk ouderwets is eigenlijk, zit ik nu een minuut te bedenken. Maar ik schakelde te laat in om mee te luisteren.
Ja.
Maar die had het over een hele ingewikkelde, deep blue computersysteem. Waarbij je geeft hem een vraag.
Ja.
En dan komt hij niet met een antwoord, zoals we misschien van Google gewend zijn, maar die gaat produceren. Dus hij had bijvoorbeeld gezegd, schrijf een korte verhandeling over dit en dit en dat. En ik ben voor of kernenergie of weet ik wat. En toen kwam er gewoon een soort essay uit.
Klopt.
Ja. En hij was er zo van geschokt, omdat hij dacht, ja, maar dit is creatief werk wat ineens vervangen wordt.
Ja, het is op dit moment is dit in eigenlijk zijn allerlei mensen hiermee aan het experimenteren. De resultaten zijn heel wisselend. Er zijn mensen die zeggen, dit is ongelooflijk wat AI op dit moment eigenlijk automatisch kan genereren. Mensen vinden het ook vreselijk leuk om daar de dingen waar AI heel erg op zijn gezicht gaat, om dat ook te publiceren. Wat eronder ligt is natuurlijk dat AI hele nieuwe dingen gaat doen. Je ziet bijvoorbeeld ook in de kunst. Je ziet kunstwerken die nou mede door computers worden gemaakt. En die echt wel een esthetische waarde hebben. Maar tegelijkertijd kunstenaars ook van zeggen van ja, maar dat is eigenlijk heel unfair wat er gebeurt. Er worden eigenlijk allerlei patronen die door kunstenaars zijn ontwikkeld, worden gekopieerd op een hele mooie manier. Maar eerlijk is het niet. Het patroon dat eronder ligt is, we gaan echt toepassingen zien van AI die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Van IT. Ik denk ook wel weer een ander patroon is dat we, waar je toch eigenlijk altijd weer denkt over God, we worden helemaal vervangen. Dat het veel meer toch de richting op zal gaan dat mensen ondersteund gaan worden. Ondersteund gaan worden door IT. En dat door de nieuwe mogelijkheid van IT er ook weer nieuwe soorten banen worden gecreëerd.
Ja. Ja, even aan de uitdaging is natuurlijk ook een beetje dat de club die over de mensen en hoe alles georganiseerd gaat, de HR-club, afdeling, moet ik natuurlijk netjes zeggen, die hebben in de regel niet zo heel veel met automatisering, met IT en zeker niet met AI. Ligt daar dan de uitdaging voor 2023?
Dat denk ik zeker en voor de jaren daarna ook. We merken vaak dat HR veel te laat aan tafel zit als de beslissingen om met AI te gaan werken al genomen zijn, zonder na te denken over de consequenties voor personeel. Dus denk dat dat absoluut een uitdaging is. En dat zit hem ook in wat voor kennis en vaardigheden vraagt dit eigenlijk dan van personeel? En kan het zittende personeel die verandering, kunnen die mee in de veranderingen? Of vraagt dat echt om ander soort mensen die anders denken? Ja. Om dat samenspel tussen technologie en de menselijke factor goed vorm te geven.
Ja. Als jij nou onze luisteraars, er zitten veel HR-mensen bij. Als je die nou advies mag geven voor 2023. Zeg van nou, als je nou je strategisch HR-programma voor 2023 gaat maken. Zet dit dan in ieder geval op. Wat moet er dan op?
Ik zou hier het gesprek over voeren in de organisatie. Want je ziet ook wel vaak dat de medewerkers zelf misschien heel goed inzien welke taken zouden kunnen worden overgenomen door technologie. En dat zijn vaak ook niet de leukste dingen in het werk. De repeterende zaken, die zijn makkelijker over te nemen. En dat je eigenlijk meer bottom-up daar informatie over zou kunnen ophalen. Die je weer kan meenemen in beleidsontwikkeling. Ja. Dat zou mijn tip zijn.
Dat is ook een heel veel vriendelijke vraag. Hè? Zeg, goh, wat vind je nou niet leuk aan je werk wat geautomatiseerd mag worden? Dus is het toch anders dan dat het gewoon gebeurt? Hajo?
Dit klopt. Wat Eva nou zegt, is dat mensen eigenlijk heel goed in staat zijn om dat zelf te zien. Dus we hebben bij verschillende organisaties waar bijvoorbeeld software robots worden toegepast. Hebben gezien dat mensen juist die van wie het werk wordt geautomatiseerd of deels wordt geautomatiseerd, ook heel goed in staat zijn om vervolgens dan te kunnen zeggen bij het werk van anderen bijvoorbeeld, oh, maar dan is dat ook repeteren, dan is dat ook doen. Dus ik denk dat dat ook echt kan werken door mensen daarbij te betrekken.
Ja. Ja. Nou, we pakken zo nog even een ander klein onderwerpje bij de kop. Dat is namelijk het hybride werken, wat natuurlijk dit jaar doorgebroken is. Of misschien eigenlijk wel helemaal niet. Nou ja, dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, we hebben praten over de Future of Work. Dat doen we al het hele jaar. Sterker nog, doen we al een paar jaar zelfs samen met de Future of Work Hub. En ik wil niet zeggen dat de hele hub er zit nu vandaag. Maar we hebben er heel veel. Dus Tanja van der Lippe, Joop Schippers, Thomas Martens, Eva Knies en Hajo Reinders zijn er. En achter de microfoon zitten Tanja, Thomas en Eva. En we gaan praten over hybride werken. Nou, de wereld zou gaan veranderen toch, Eva? De wereld zou, het werd nooit meer hetzelfde.
Ja, dat klopt.
Is het ook gebeurd?
Ja en nee, zou ik zeggen. Voor een deel zijn mensen heel blij dat ze weer terug kunnen naar kantoor en willen weer terug naar het oude normaal. En sommige mensen vinden het wel prima en willen het liefst 5 dagen in de week vanuit huis werken en alles daartussen.
Ja.
Volgens mij is dat de uitdaging waar organisaties het afgelopen jaar mee hebben geworsteld. Hoe geven we dat vorm?
Ja, en wat zie je gebeuren? Kun je zeggen van nou, er zijn een soort van smaakjes ontstaan hoe organisaties dat nou. Ja, maar het is nogal complex natuurlijk.
Ja, het is nog steeds een groot experiment, heb ik het idee. Vroeger deden we het natuurlijk een beetje, toen noemden we het nieuwe werken.
Ja.
Maar dat was misschien 1 of 2 dagen in de week dat je thuis werkte. Nu zie ik dat het vooral een vraagstuk van leiderschap is. Van hoeveel sturing geef je daarop? Ga je afspraken maken. Iedereen is er op dinsdag en donderdag. Laat je het helemaal vrij. Of alles maken daartussen. En de vraag is, wat werkt? En daar hebben wij denk ik als wetenschappers ook nog niet echt een antwoord op. Omdat we dat nog aan het onderzoeken zijn.
Je eilt natuurlijk een beetje na. Je hebt natuurlijk wel een situatie nodig die je überhaupt kunt onderzoeken. Die een beetje precies stabiel is.
Ja.
Ja. Want hoe doe je dat dan? Want ik neem aan dat er heel veel loopt nu.
Er komen steeds meer publicaties uit rond dit thema. Wij hebben zelf een onderzoek gedaan naar leidinggeven aan hybride werken. Wat we daar hebben gedaan is leidinggevenden een training laten volgen. Waarin ze eigenlijk zelf in gesprek met elkaar ook tot inzichten komen hoe je dit vorm kan geven. Vanuit een visie ook van wat is je visie op werk en wat voor afspraken maak je daar omheen. Vervolgens zijn ze die inzichten gaan implementeren en hebben wij gemeten. Ja, wat doet dat zowel met de prestaties van medewerkers, maar ook met hun tevredenheid. We hebben dat zowel bij leidinggevenden als bij de medewerkers bevraagd. En in dat onderzoek was ook een controlegroep die niet hebben mee.
Hebben jullie gewoon aan laten sukkelen. Ja, dat is altijd
die hebben
zo
daarna
vervelend
nog de training gekregen.
Dat is wel heel vriendelijk. Ja.
En wat daar een belangrijk inzicht was, is dat het te trainen is. En dat je ook echt de effecten ziet in de antwoorden die medewerkers geven. Zij zien echt dat het gedrag van leidinggevenden verandert in positieve zin.
Oké, en daardoor gaan de prestaties omhoog en worden mensen blijer? Simpel gezegd?
Ja,
mooi.
En ik denk dat dat eerst ook wel heel belangrijk is. Want ik zie veel dat het gaat om wat willen medewerkers. Wat vinden zij prettig? Maar tegelijkertijd draaien organisaties natuurlijk ook om prestaties. En hoe kan je die twee met elkaar in balans houden?
Ja, dus eigen conclusie is, het blijft nog steeds een beetje een zoektocht met z'n allen.
Ja.
Zijn er nou, kun je nou zeggen van nou, er zijn wel een paar uitgangspunten waarvan we weten dat ze zo in elkaar, kijk jullie gewoon alle drie even aan. En want misschien is dat de hybride werken, ja, die is een soort experiment waar we nog nooit in hebben gezeten. Maar we werken natuurlijk al langer thuis. We weten hoe mensen psychologisch in elkaar zitten, hoe ze met elkaar omgaan. Dus kun je een soort van basisregels daaraan geven van nou, hou in ieder geval hier rekening mee. Tanja?
Ja, ik.
En dan alvast een aanloopje.
Ja, ik wou al graag. Want ik wil allereerst zeggen, het is heel mooi dat je naar die leidinggevende onderzoek doet. Want dat gebeurt eigenlijk te weinig op dit moment in Nederland. Dus we kijken wel naar de werkende thuis. Hè, en de collega's daaromheen. Maar niet zoveel naar die leidinggevende. En ja, en die hebben het heel erg lastig gekregen nu. En laten we wel wezen, het zijn werkenden in een organisatie. Het zijn geen ZZP'ers. He, dus er mag ook best wat gevraagd worden. Nou, de basisregels van thuiswerken. Ik denk dat een belangrijke daar is, let op je collega's. Het gaat niet alleen maar of je zelf thuis werkt. Wij hebben ander onderzoek gedaan en daar hebben we naar collega's gekeken. En of je zelf thuis werkt, dat ligt echt aan je situatie. Heb je kinderen thuis, een hond, dan ben je misschien liever op het werk. Maar zit je in een kantoortuin op het werk, dan ben je misschien liever thuis. Hm. Maar als je collega's allemaal thuis werken, dan wordt het lastiger voor je om... aan wie moet je dan wat vragen? Dus dat is een hele belangrijke...
Maar kom je dan nog voor, toch? Zo'n gevoel van, ja, nou ben ik hier en dan ben ik hier alleen. Ja, dan kan ik dus goed thuis alleen zijn.
Ja, precies. Hè? Dus ik zou zeggen, dat is een eerste regel. Kijk om je heen, je moet het met elkaar doen. En dan die tweede waar je het over hebt. Ja, je beste idee krijg je meestal ook van andere mensen. En misschien wel van je directe collega's, maar ook van de mensen die net een stap verder staan. He, dus die je bij het koffiezetapparaat ontmoet. Maar die je op het scherm ziet wanneer je thuis werkt. Ja, dat zijn natuurlijk niet de mensen die je misschien bij het koffiezetapparaat ontmoet. Dus een andere regel, basisregel zou denk ik zijn, ja, stel je open. Een derde met thuiswerken is dat werknemers ook vinden voor wat hoort wat. Dus als je mag thuiswerken, dan moet je misschien wat meer presteren thuis. Daar zijn ook weer verschillen tussen mensen. Dus het leidt ertoe dat sommige mensen die thuiswerken ervaren meer werk-privé conflict. Omdat ze harder gaan werken. En voor anderen zit dat weer niet zo. Dus ze zei, ik zou niet kunnen zeggen, en dat hoor je ook aan mijn verhaal, dat er zijn drie basisregels of zo.
Nee.
Want die verschillen voor mensen. Maar dit zijn wel dingen om rekening mee te houden, zeker.
Ja, en valt er nou iets te zeggen over hoe vaak je elkaar moet zien fysiek? Zo van, nou weet je, dokter schrijft voor minimaal één keer per week moet je toch wel je team bij elkaar hebben. Of twee keer per week of één keer per maand. Of...
Ja.
En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je hoeft elkaar nooit te zien.
Ja, ik zou denken dat op korte termijn is dat je elkaar niet ziet. En lekker zelf thuis je stukken kunt afmaken. Geen enkel probleem. Maar op de langere termijn is dat echt belangrijk. En daar zit nu juist de crux. Hè, want we hadden het eerder over tekort op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat die leidinggevers, die werkgevers denken van oké, we moeten doen wat die werknemer wil. Maar op de langere termijn is dat, ik zou zeggen, een verkeerde strategie.
Ja.
Ze zijn ook minder gecommitteerd. Ze gaan sneller weg. Hè?
Dat zat ik me te bedenken. Hè? Als jij als een soort, inderdaad een soort, bijna een soort ZZP'er, een soort lossere relatie krijgt met je werkgever. En je bent thuis en je doet je klusjes. Hè? Een beetje in de gig-achtige manier. Van ik doe dit en dan kun ik typ even dat stukje code. Ja, dan waarom zou je dan niet ergens anders gaan werken?
Ja, onderzoek laat zien dat juist jongere medewerkers willen eigenlijk liever naar kantoor komen. Maar oudere medewerkers, die zijn meer thuis, maar zijn natuurlijk meer gecommitteerd. Die veranderen minder van de organisatie. Maar juist, je moet eigenlijk zorgen dat het op de werkvloer zo is dat die jongere medewerkers, die komen graag, maar dat daar ook die andere medewerkers zijn. En dat die jongere medewerkers leren om gecommitteerd te raken aan het bedrijf en dergelijke.
Ja.
Ja.
Thomas, jij wilde het heel graag hebben over het welzijn van de mens.
Altijd.
Dat vind ik altijd een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En je was er niet de enige, kan ik je zeggen. Dus hoe gaat het met ons, de werkende mens?
Goh,
nogal
dat is een grote vraag.
Ja, dat is...
Nou, mijn indruk is wel aardig, maar ook weer niet zo goed. Hè? De verzuimcijfers gaan omhoog en dat is niet best. heeft hier ook mee te maken, wat we net bespreken. Dus de thuiswerken, wat lekker, hè? Ik heb ook mijn kantoortje op zolder. Daar kan ik gewoon lekker wegtypen, word ik niet gestoord. Maar ja, als je daar een hele week zit, is ook wel alleen. En hoe verbind je jezelf dan met de organisatie? Hè? Wat gebeurt er dan vervolgens bij mij als medewerker? Hoe leuk vind ik het dan allemaal nog? Hoe makkelijk is het om een collega op te bellen als ik met een probleem zit om iets samen op te lossen? Mm-hmm. Vergeleken met even bij iemand binnenlopen met een kopje koffie. Ik denk dat we, als je het hebt over die discussie rondom hybride werken, maar sowieso de arbeidsmarkttekorten, kun je niet om het welzijnsaspect heen. Tegelijkertijd open je dan ook de deur naar hoe meten we dat allemaal netjes. Hè? Dus je kunt gaan kijken hoeveel uren hebben mensen zich ziek gemeld. Heel belangrijk. Hoe snel gaan mensen weg? Eva noemde het al. Hè? Mensen gaan binnen een jaar weer naar de volgende baan. In de zorg vertrekken mensen zelfs de hele sector uit, hè, binnen een jaar. Ik geloof dat 17% de sector weer uitgaat. Dat zijn hele schokkende cijfers. Maar waar, dat is niet welzijn. Ziek melden is ook niet welzijn. Dus kunnen we nou zonder die medewerkers lastig te vallen met welzijnsvragenlijsten? En als je een beetje pech hebt, krijg je ook nog eens een vitaliteitstraining aangeboden. Als het er niet zo goed voor staat. Maar kunnen we niet manieren bedenken waarop we een vinger aan de pols kunnen houden zonder die medewerker nog extra druk te bezorgen? Nou, daar zijn we nu met elkaar aan het werk.
Chip erin. Gewoon een chip erin.
Precies, ja.
Laat de haaier er een chip in zetten gewoon.
En dan
toch?
Is het probleem opgelost.
En weer data verzamelen. Kun je bloeddruk meten en zo.
Ja. Nou, misschien hoeft dat niet met een chip erin. Maar misschien is er wel al een hele hoop data beschikbaar waarmee je uitspraken kunt doen hoe het ervoor staat in een organisatie. En ik ben zelf een groot voorstander van laten we nou meten. Laten we kijken wat we kunnen zeggen over medewerkers. Maar vooral op het bordje van de werkgever leggen. Wat kan die werkgever nou doen om vervolgens te interveneren en te zorgen dat de boel een beetje beter geregeld is en mensen weer naar hun zin hebben. Of het gaat om dat je minder thuis moet werken. Of omdat het gaat dat je met z'n allen een vitaliteitscursus moet doen en door het bos moet gaan wandelen. Kijk, dat is dan een tweede. Maar ik denk dat wij op de sneltrein die Hajo net beschreef, waarin we AI kunnen gaan inzetten. Ik denk dat daar een hoop te winnen valt in wat wij kunnen leren van bestaande data over onze medewerkers.
Ja. Ja, en het interessante is wel, want jij zegt, dan leggen we het op het bordje van de werkgever neer. Als ik maar de afgelopen jaren, iedereen die ik gevraagd heb over duurzaam inzetbaarheid, is dat nou van de werkgever of van de werknemer? Ik durf wel te zeggen dat 80% zegt, dat is van de werknemer. En natuurlijk, en dan komt er een verhaal over de werkgever, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer. Ja. Misschien is dat ook wel aan het veranderen nu, Eva.
Ja, en ik denk dat dat heel erg verschilt over welke groepen medewerkers je het hebt. Ik denk dat dat best makkelijk gezegd is, maar dat lang niet alle medewerkers ook zo zijn opgegroeid en in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
Het klinkt als een soort van, nee, als werkgever zijn we daar niet van. Nee, die verantwoordelijkheid kunnen wij natuurlijk nooit op ons nemen, want dat is een beetje het neoliberalistische beeld van iedereen zorgt voor zichzelf. Maar ja, daar zijn we natuurlijk ook al een beetje gelukkig maar een beetje bij vandaan aan het gaan. Zo van ja, het systeem waarin we zitten, in dit geval is het dan werk wat door de werkgever toch voor een belangrijk gedeelte wordt bepaald, bepaalt ook of jij gezond kan zijn of niet gezond kan zijn.
Ja, ik denk echt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. En wat ik nog wel eens zie is dat, dan komen we toch weer bij die rol van leidinggevende, dat die het soms best lastig vinden om dat gesprek te voeren. Zeker als het niet alleen een werkoorzaak heeft, maar een deel misschien ook in privé of in de persoon zelf zit. Dat het dan toch heel belangrijk is om dat gesprek te voeren en te kijken, wat is er nodig om iemand gezond en vitaal te houden? Want uiteindelijk ligt dat zowel op het bordje van de werkgever als van de werknemer als dat niet goed gaat.
Ja, uitdagende tijden als je nu werkgever bent of leidinggevende of bestuurder, lijkt mij. Tanja, ik wil ook even naar alle andere taken die we hebben naast het werk en de combinatie daarvan. Dat ligt natuurlijk ook in de lijn van dat hybride werken. Want je zou kunnen zeggen, nou, dat is hybride werken is een zegen voor iedereen die ook nog een gezin heeft, mantelzorger is, vrijwilligerswerk doet, nou, enzovoort, enzovoort.
Ja, dan ja. En dan is het meteen goed om dat genderverschil te maken.
Oh, ja.
Ja. Ja. Want als vrouwen gaan thuiswerken, dan gaan ze meer zorgen. Laat steeds toch nog steeds al het onderzoek zien. En je hoort mij ongenoegen. En als mannen meer gaan thuiswerken, dan gaan ze meer werken.
Oh.
Dus daar zou zomaar een nieuwe ongelijkheid mee gecreëerd kunnen worden tussen mannen en vrouwen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling van al dat thuiswerken.
Ja. Maar
ja, omdat, en dat heeft ermee te maken natuurlijk dat vrouwen eerder de zorg oppakken en erop letten wat er moet gebeuren in huis. Dus ja, zij zullen eerder die afwasmachine even uitruimen of de kinderen even ophalen.
Terwijl ben ik blij dat ik dat vanochtend heb gedaan, zeg. Ik twijfelde. Ik wilde al weggaan en ik dacht, nee, je kan dat best nog wel even doen. Maar ik moest mezelf er wel toe zetten. Dus ik voelde al.
Ja, het is geen automatisme. Hè. Vrouwen hebben dit. En ik chargeer hier, hè, want dat is te generaliserend. Maar vrouwen hebben dat meer geïnternaliseerd. Dus die zien dat die afwasmachine uitgeruimd kan worden. En ja, jij geeft jezelf een compliment.
Ja.
Als je het doet.
Ja, wat nou, sterker nog.
Doing gender noemen we dit.
Ik pleit mezelf vrij. En ik bevestig het, want ik wilde gewoon weggaan. Dus ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. En sterker nog, volgens mij ben jij midden in de coronaperiode ook in de uitzending geweest om juist dit aan te geven.
Ja.
Dat samen thuis zijn, dat dat eigenlijk de emancipatie in de weg zit en de weg naar gelijkheid.
Ja, we hebben aan het begin van de coronacrisis is onderzocht door collega's, Mara Jurkens bijvoorbeeld, verandert dat de taakverdeling nu? Ze dachten, ja, dat gaat het veranderen. Dit wordt een gamechanger. Want ook die man is nu meer thuis.
Ja, die ziet ook eindelijk dat er wat moet gebeuren.
Precies.
Ja.
En die man die werkte sowieso al wat meer uur. En in het begin leek dat er ook zo te zijn. En zeker bijvoorbeeld in de zorgsector, hè, waar meer vrouwen werken. Dus vrouwen waren meer. En ze hebben het heel vaak onderzocht. En nu op het eind is het toch zo, niks is anders.
Oh, het is hetzelfde gebleven.
Het is allemaal hetzelfde gebleven. Dus er is echt heel veel meer nodig. Hè. Wij gaan nu ook nieuw onderzoek starten weer. Waarin we ook zeggen, ja, dit moet niet over. Want nou hebben we het over mannen en vrouwen. Het moet niet de fix the women approach zijn. Hè, vrouwen meer naar de arbeidsmarkt. Mannen meer in huis. Maar het moet een fix the system. Ja, dus bijvoorbeeld dat geboorteverlof. Hè, wat nu eindelijk uitgebreid is voor mannen. En daar liepen we achteraan. Hè, in Europa, misschien wel in de wereld. Sinds juni 9 weken, 70% betaald. Ja, dat soort dingen. Ik hoop dat dat zo aan de dijk gaat zitten.
Ja. Zijn er nog andere dingen waar, als we uitkijken naar 2023, waarvan jullie zeggen van nou, als we nou kijken naar hybride werken, maar ook naar het welzijn van medewerkers, daar moet je echt scherp op zijn. Ja, Tanja?
Wil heel graag dat er meer gelet gaat worden op welke dagen mensen dan naar het werk gaan. En dat werknemers ook buiten de maandag, dinsdag of donderdag, dat de teams ook eens gaan kiezen voor de woensdag en de vrijdag. Want ja, de snelwegen zijn leeg, de treinen zijn leeg.
Bizar, hè?
De kantoren zijn leeg. Wat zijn we toch aan het doen?
Ja. Ja, het is bizar hoe dat er nog steeds in zit. Ja.
Ja.
En dat allemaal omdat vrijdag voor het weekend zit en woensdagmiddag de schoolkinderen vrij zijn.
Nee, want we hebben continu roosters inmiddels in grote delen van Nederland. En dan zijn de kinderen elke dag. Ja, ik kijk naar mensen met jonge kinderen.
Hoe heb je al continu rooster?
Nee, we hebben woensdagmiddag gewoon gezellig de kinderen.
Dat bedoel ik. Ja. Zo zie je maar hoe langzaam dingen gaan, hè?
Oké.
Okay. Tanja. Het gaat allemaal niet zo snel, helaas. Ja. Ze zijn er wel, maar nog zeker niet overal. All right. Nee, die hebben we. Dus ik zal er ook rekening mee houden. Ik ben woensdag ook altijd vrij. Maar dat heeft niks met mijn kinderen te maken. Het is gewoon het midden van de week. Vind ik fijn. Eva, 2023.
Ik zou een pleidooi willen houden voor niet heel veel nieuwe dingen doen, maar de dingen blijven doen. Ik denk in HR-land is het nog vaak de trends volgen en dan gaan we weer met z'n allen die richting
op.
Ik denk, als we het hebben over welzijn, dan was dat een thema en dat zal het blijven. En ik denk dat dat goed is om stemming te blijven volgen en daar gericht actie op te blijven ondernemen.
Ja, Thomas, ik stel jou een iets andere vraag.
Graag.
Namelijk over de Future Work Hub.
Ja.
Wat gaan jullie als Future Work Hub in 2023? Waar gaat de focus op? Wat gaat de extra aandacht zijn los van alles natuurlijk wat je gewoon nog door blijft doen?
Nou, naast alle mooie dingen die we al gedaan hebben de afgelopen jaren en voort blijven zetten, richten we ons in 2023, nou, als het een beetje mee zit, op een prachtig groeifondsproject wat de commissie natuurlijk gaat financieren. Als de commissie meeluistert, dat jullie het even weten. Meer uren werkt, heet het. Zet er maar vast een plusje bij.
Meer uren werkt.
Meer uren werkt. Okay. Hoe krijgen we het nou voor elkaar met z'n allen om de deeltijdnorm te doorbreken? Dat is eigenlijk de soundbite waar het om gaat. Tegelijkertijd hopen we met elkaar verder te kunnen blijven ontwikkelen. Waar eigenlijk afgelopen jaar enorm mooie stappen ingezet zijn in samenwerking opzetten. Ook met de Rijksoverheid. Een aantal ministeries hebben nu hele mooie samenwerking mee. Hopelijk in januari gaan we starten met een project over open overheid. Hoe kunnen we nou ambtenaren begeleiden en de organisatie begeleiden bij het begrijpen wanneer mensen openheid willen bieden en wanneer misschien helemaal niet? En wat staat in de weg? Wat helpt daarbij? Nou, dat is natuurlijk een torenhoge ambitie van het Rijk. En die kunnen alle hulp goed gebruiken. Dus ik denk dat soort samenwerkingen zullen we de komende jaren blijven ontplooien.
Mooi. Straks alweer het laatste boekje van dit uur met de fijne collega's van de Future Work Hub van de Universiteit Utrecht. En die gaan we hebben over klimaat. En dan denk je misschien, wat heeft dat met werk te maken? Nou, dan moet je blijven luisteren.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Tanja van der Lippen, Joop Schippers, Thomas Martens, Eva Knies en Hajo Reijers in de studio. Ik denk dat dit de hoogste hoogleraar dichtheid is die ik ooit heb gehad in een programma. Dat kan bijna niet anders. Ik ga bij Tanja beginnen. Want Tanja is de aanstichter van dit onderwerp. Want nou ja, we hebben jullie allemaal gevraagd, waar moet het nou over gaan als we terugkijken, als we vooruitkijken. En Tanja, jij zei, het klimaat, daar moet het over gaan.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat vind ik een. We maken ook programma's over duurzaamheid. En dan hebben we het heel veel over het klimaat en klimaatverandering en alle effecten. Maar in People Power eigenlijk heel weinig. Dus waarom moeten we het erover hebben?
Ja, ik wilde het heel graag over hebben. Want het arbeidsmarkttekort is natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk. Maar ik denk het grote vraagstuk waar wij met z'n allen voor staan, binnen, buiten werk, is het klimaatvraagstuk. En ik wil het er zo graag over hebben, omdat ik denk dat wij in bedrijven, binnen organisaties, ook zelfs binnen onze eigen Future of Work Hub, nog maar net de discussie zijn gestart. En ik geef een voorbeeld, hè, als het over het werk gaat. We weten van het vliegen, dat deden we niet meer in corona. En het is ook niet meer terug op het oude niveau als het over werk gaat. Maar als je nu bijvoorbeeld met de trein reist door Europa. Kijk, als je een vliegticket pakt, dan kan je de sites vergelijken. En dat doen werknemers ook. Maar reis je bijvoorbeeld met de trein naar Italië, nou dan is het zelfs moeilijk om een ticket te kopen. Wat doen bedrijven hiermee? Hoe zijn ze hiermee bezig? Dat is maar één van de vele vraagstukken. Bijvoorbeeld, moet er een nieuw gebouw neergezet worden? Of kunnen we door met het oude gebouw? Ja, er wordt nu meer thuis gewerkt. Worden misschien gebouwen afgestoten? Moet er dan weer een nieuw gebouw bijkomen waar de oude medewerkers in kunnen? Of kunnen we dit anders doen? Ja. Hoeveel afval produceren we op het werk? Er zijn zoveel vraagstukken. En ik denk, ja, ik zie het als onze opgave om die discussie te gaan aanzwengelen.
Ja. Ja, en Joop, wil je nog wel bij een willen medewerkers die mensen, laten we ze gewoon maar mensen noemen, willen mensen eigenlijk nog wel werken bij een bedrijf die het klimaat naar de knop aan het helpen is? Dan ga je natuurlijk ook krijgen dat mensen zeggen, nou, eigenlijk, ik word ben er nu 7 keer over aangesproken tijdens verjaardagsfeestjes. Ik vind het niet meer zo leuk.
Wat je ziet is dat als je mensen gaat vragen wat ze belangrijk vinden in een baan, dan is zingeving, het feit dat binnen het bedrijf, binnen de organisatie iets gedaan wordt, iets geproduceerd wordt. En dat kunnen goederen zijn, dat kunnen diensten zijn die er ook maatschappelijk toe doen. Dat is wel voor steeds meer mensen belangrijk. Kijk, de meeste mensen die als ze werken hebben een vrij fatsoenlijk salaris. En nou ja, verder is in termen van arbeidsvoorwaarden het in Nederland ook heel vaak aardig op orde. Ja, en dan worden dit soort dingen belangrijker. Overigens naast scholing, de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.
Ja.
Dat betekent dus dat steeds meer werkgevers er ook mee geconfronteerd zullen worden. Dat als ze iets doen wat echt helemaal contra alle mogelijke maatschappelijke doelstellingen is. En daar worden dan vaak strategische ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt voorgenomen. Ja, dat je het dan als bedrijf eigenlijk wel kunt schudden. In die zin dat de betere werknemers, de werknemers die het echt voor het kiezen hebben op basis van hun eigen talenten, die gaan dan ergens anders naartoe.
Ja. Hajo, we doen maar even een soort halve brainstorm hier. Klimaat, technologie en werk. Nou, ik stop ze bij jou in je hoge hoed. Wat komt er dan uit?
Ja, dankjewel. Dat is een mooie mix.
Ja, leuk hè?
Nou,
ja.
Normaal sta ik hier altijd met een positief verhaal. IT, dat gaat allemaal helpen en dat gaat alles oplossen. Gedeeltelijk kun je dat op het klimaatvraagstuk zien, dat het ons in staat heeft gesteld om minder te gaan reizen. Wat Tanja naar voren bracht, wat denk ik een heel groot probleem is, het reizen. Ook in de wetenschap trouwens. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat informatietechnologie heeft ook hele negatieve bijeffecten. Het is nog niet zo lang geleden dat er een grote publieke discussie was over de datacenters. Dat enorme hyperscale center dat in Zeewolde zou worden opgericht.
Meta, hè?
Ja, precies. Wat nu toch
maar niet
op de helling staat, op een hele schuile helling, denk ik. Dat is natuurlijk wel een neveneffect van IT, wat niet positief bijdraagt aan onze klimaatdoelen. En ik denk dat het ook niet zo heel makkelijk opgelost is. Ik denk wel dat klimaat en duurzaamheid steeds hoger op de lijstjes zullen komen die ook gebruikt worden om te beslissen over in welke soorten IT geïnvesteerd gaat worden. Ik zie het zelf eigenlijk al als onderzoeker. Dat bijvoorbeeld bij onderzoeksvoorstellen waar eigenlijk nieuwe richting voor IT worden beschreven en nieuwe plannen worden aangegeven, dat nu toch ook steeds meer beoordelaars naar kijken van dat is misschien wel heel interessant, maar is dat niet veel te belastend? Ja, dus denk bijvoorbeeld aan blockchain technologie. Mm-hmm. Dat is een technologie waar hele, als je ziet hoeveel energie er besteed wordt aan ontcijferen van de puzzels die op die blockchains worden gezet. Die kun je al vergelijken met het energieverbruik van hele nationale economieën. Ja, dat was oorspronkelijk eerst van IJsland, maar nu is dat al aan de grootte van orde van Zweden. Dus dat is eigenlijk geen duurzame technologie waarin we maar kunnen blijven investeren. En die constatering dat we ook bij de ontwikkeling van informatietechnologie en de toepassing daarvan, dat we ook dit aspect mee moeten nemen, dat begint mensen zich wel bewust van te worden.
Dus het wordt een soort van extra voorwaarde in je werk. Hè? Net zoals dat we gewend zijn van, nou ja, in ieder geval, nou ja, jullie trouwens ook. En dat geld een thema is in je werk. Hè? Dingen kosten geld. Dus je hebt altijd bij je denk je, ja, wie gaat het betalen? En budget ga je hier ook denken. Ja, maar wat voor impact heeft het eigenlijk?
Wat voor impact heeft het?
Die kant moet het op.
Ja, die kant gaat het ook op.
Ja.
En het brengt ook twee dingen bij elkaar. Het eerste blokje sloten we net af met de oproep van Eva dat op HR-niveau er over dingen gesproken zou moeten worden samen. Over hoe ga je de krapte invullen enzovoorts. Ik denk dat dit eigenlijk nog een stap hoger moet. En dat we ook op maatschappelijk niveau, samenlevingsniveau moeten gaan praten van hoe gaan we dit soort dingen oplossen. Want het is dus een puzzel waar je aan de ene kant schaarse mensen moet koppelen aan arbeidsplaatsen, aan werk dat moet worden gedaan. Aan de andere kant heb je een beperkte hoeveelheid energie. En we zijn hard bezig om daar, nou ja, ik zeg, meer van te maken, maar dat gaat niet van de een op de andere dag. En je wil technologie, ook ontwikkelcapaciteit voor technologie, wil je inzetten om bij wijze van spreken creatieve oplossingen voor dat milieu te vinden.
Ja.
Nou, en dat zijn dingen waarvan ik denk die kunnen op het niveau van een afzonderlijke organisatie niet beantwoord worden. Dat zullen we als samenleving moeten doen, omdat we weten, ik zou bijna, hoe heet Johan Remkes?
Die zetten we erop.
Citeren van, niet alles kan overal. Nou, dat is denk ik voor de komende jaren van deze samenleving ook op dit terrein in belangrijke mate het geval. En dus zul je samen om tafel moeten gaan zitten van, waar leggen wij de prioriteit? Wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen?
Ja, en misschien moet het uitgangspunt dan ook anders worden. Moeten we niet verder op de weg van meer, 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 waar we nu eigenlijk toch nog allemaal steeds in zitten. En meer produceren is beter. Arbeidsmarkt schaarste. Dat betekent dat er een tekort aan productiviteit is. Dus er moet meer, meer, meer. Maar misschien moeten we toe naar genoeg, genoeg. Dus niet per se minder. Ja, op termijn overigens wel. Maar is nu nog genoeg, genoeg, zeg maar. Dus dat we echt een andere blik ook gaan krijgen op die arbeidsmarkt. En misschien zijn dan die korte te tekorten vallen wel mee.
Ja.
En ik zeg, misschien worden op een gegeven moment wel, ja, dat durf ik bijna niet te zeggen, moeten we toen naar minder. Want we hebben nu als eindpunt steeds 2030. Hè? Dan moet CO2 moet minder enzovoort. En nou heb ik goed begrepen, laatst eigenlijk pas, dat wat we tot 2030 doen, dat kunnen we niet langer voortzetten richting 2050. Hè? Tot 2030 kunnen we ons aanpassen, maar gaan we naar 2050, dan is er echt mitigatie, is er verandering nodig. En daar zijn we nog helemaal niet uit. Dus dan wordt het echt minder, minder, minder. zeg maar. Ja, kijk, daar,
geloof
ik, weet
daar,
niet.
Geloof ik nog steeds.
Nou, dat is een hele aparte discussie. Maar dat is wel een interessante discussie natuurlijk. Wat wel interessant is natuurlijk, dat je zou kunnen zeggen, ja, we willen een circulaire economie. Daarvoor weten we dat we weer heel veel mensen nodig hebben om dingen uit elkaar te halen en weer op een andere manier in elkaar te stoppen. Te repareren, hè? Dat doen we niet meer. Maar dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Dat we dingen weggooien die gewoon, als je er een nieuw dingetje in stopt, het gewoon weer doen. Dat is allemaal mensenwerk. Die mensen die hebben we misschien, maar ja, misschien zijn ze nu wel dingen aan het doen waarvan we met z'n allen zeggen, ja, weet je, al die goksites, is volgens mij niet goed voor het milieu. We hebben nog wat sigarettenindustrie. Er zijn nog wat andere dingen waarvan we kunnen zeggen, nou, als we daar nou mee stoppen, precies, zijn we, kiezen, hebben we heel veel mensen hebben we over. Die kunnen
nou,
we dan weer...
En bijvoorbeeld de oproep van Robert Dijkgraaf, onze minister van OCMW, vind ik een hele mooie. Dat ja, we denken nog steeds in termen van hoger opgeleide en lager opgeleide. Maar dat woord lager opgeleid moet eruit. Ja, dat noemen we voortaan praktisch opgeleide. En het gaat hier om mbo'ers bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, zoals, hoe heet die? Bullshit jobs. Hè, misschien moeten die er meer uit. En zijn er dan meer mensen nodig? En hopelijk worden die gefaciliteerd om op het mbo hun opleiding te doen. Wordt de beloning er ook naar? En dus dat we dat zo op die manier met elkaar oplossen.
Ja. Ja, heel mooi. En ja, het voordeel is, de loodgieter is volgens mij de gelukkigste. Het gelukkigste beroep ter wereld. Er is ergens een probleem. Je gaat erheen. Je lost het op. Je krijgt koffie. En mensen zijn weer blij. En hebben we weer warm. Dus wat. En zeker in deze tijden. Ik wil eigenlijk afsluiten met Thomas. Thomas. Want als je nou kijkt naar klimaat. En dat hele grote vraagstuk. En wat dat met werk gaat betekenen. Wat ga je daar met de future of work. Wat gaan jullie daarmee doen?
Wat een grote vraag. Nou,
ja, hè?
Ligt natuurlijk niet gelijk in de lijn der verwachting dat wij ons gaan bemoeien tegen klimaat. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk om misschien wel de grootste gedragsverandering die je kunt voorstellen. Met z'n allen moeten wij ons anders gaan gedragen. Dat moet thuis, maar ook op het werk. Die gedragsverandering, ja, daar weten wij met z'n allen natuurlijk best wel veel van. We zijn met collega's natuurlijk ook wel bezig geweest met de energietransitie. Hè? Kunnen wij slim nadenken met z'n allen hoe je dat gedrag, nou, hoe kun je mensen ertoe verleiden om die hele fijne gasfornuizen uit een keukentje te halen? Want dan de koekenpan van oma, die kan eigenlijk niet op een inductie. Hè? Dus het zijn hele vaak intieme redenen waarom mensen daar eigenlijk niet aan willen. Nou, zoals daar nu nog op gericht wordt, eigenlijk met een soort zo'n dubbelloops jachtgeweer wordt er geschoten op dat gedrag in de hoop dat er iets verandert. Terwijl je zou kunnen voorstellen, misschien moeten we bij dit soort gedrag veel gerichter kijken wie is ontvankelijk.
Maar ik hoor je ook zeggen, wie heeft er verstand van, toch? Jullie hebben daar verstand van. Ja. Het is eigenlijk raar dat jullie zo... Eva, waarom ben je er nog niet heel erg bij betrokken bij dat hele klimaatdiscussie? Want uiteindelijk heeft een werkgever veel invloed. Zit er heel veel kennis, moet er ook heel veel nieuw werk gedaan worden? Is dit een thema?
Zeker, en ik moest ook denken aan de slogan in de tijd van het nieuwe werk, om weer even het linkje naar het vorige blok te leggen. Dat ging over bricks, bytes en behavior. En eigenlijk zou je dat hier ook mooi kunnen toepassen. En eigenlijk steeds op die lijntjes tussen die concepten hebben wij volgens mij expertise. En zouden we daar wel een bijdrage kunnen leveren.
Kortom, het uur is voorbij, maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Ook in aflevering 498 is de conclusie nog steeds dat een uur te kort is. Ik dank jullie zeer voor al jullie wijsheid. En superleuk dat jullie hier allemaal in de studio waren. Tanja van der Lippe, Joop Schippers, Thomas Martens, Eva Knies en Hajo Reijers. Allen van de Future of Work Hub en allen ook van de Universiteit Utrecht. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.